Goedemorgen, gemeente. Het moment dat wij afscheid gaan nemen van deze kerk komt naderbij. Dat zal waarschijnlijk het weekend zijn van zaterdag 30 en zondag 31 augustus. Als het allemaal doorgaat inderdaad, maar aangenomen dat dat Deo Volente het geval zal zijn, dan nemen wij afscheid van een gebouw waar we lang hebben vertoefd, waar we heel wat hebben meegemaakt, beleefd hebben, waar wij, zoals het plaatje suggereert, schatten aan herinneringen hebben liggen. Arnie, zou jij eens met ons willen delen wat jouw herinneringen zijn?
Ja, als ik aan dit kerkgebouw denk, dan denk ik aan de mooie projecten die we met Agnes Dor hebben gedaan, de musicals, kleine, korte projecten, maar ook het bezoek. Dat was de musical waardoor ik mijn echtgenoot vond. Ik zou dan bijvoorbeeld in die schatkist het cassettebandje stoppen. Wat ik urenlang in de auto draaide om die liedjes maar eigen te maken, want ik ben niet zo'n topzanger. En dan met dat bandje was ik continu aan het oefenen. En je ziet ook hier, ik zou dat bandje dan in die schatkist stoppen. Of bijvoorbeeld het servetje, of een kopietje daarvan. Wat Melchior hierboven in de verdieping met zijn adresgegevens beschreef. Nou ja, nu weten allemaal wat daaruit voor is gekomen. Wat er niet in past, maar wat ik ook mee zou willen nemen, is het doopvond bijvoorbeeld. Want onze drie kinderen zijn hier gedoopt. En zeker die laatste doop van Noren was heel bijzonder, want dat waren een hele hoop kinderen. Zoveel kinderen waren hier nog nooit in één keer gedoopt. Dat zijn de dingen waar ik aan moet denken. Mijn herinneringen die ik koester en in een schatkist zou willen stoppen.
Dankjewel. U hoort het. Herinneringen, tastbare herinneringen die gewoon allemaal in die schatkist passen. Nou, allemaal, niet allemaal. Zo'n cassettebandje en zo'n servet, dat zal nog wel lukken. Als dit ook lukt, ja, daar gaan ze. Die passen erin. Maar dat doopvond, dat gaat niet lukken. En toch willen we samen met u die herinneringen, die schatten aan herinneringen ophalen. En dat betekent dat we het volgende van u vragen. Om te beginnen zaterdag 30 augustus in uw agenda reserveren. Het zal waarschijnlijk de middag worden, dat ligt voor de hand, dat we in een informeel samen zijn afscheid willen nemen van deze kerk. En als u daar nou uw eigen herinneringen bij hebt, met iets tastbaars, een cassettebandje, een servet, misschien hebt u wel een boek, misschien hebt u wel een fotocollage, misschien denkt u aan een instrument, als het erin past. Wilt u dat dan alstublieft met ons delen? Op een briefje, een half A4'tje, A5, samen met uw naam, zodat we daar later een mooi geheel van kunnen maken van herinneringen die we die middag met elkaar willen delen. Maar ook uiteraard die grote objecten die er niet in passen, ook die kunt u met ons delen op een A5'tje met uw naam, zodat we daar later iets moois van kunnen maken in die middag. Maar we willen graag meer. Die tastbare herinneringen, zo'n bandje, zo'n servet, en wie weet wat u nog meer voor tastbare herinneringen in deze kerk hebt, daar willen we graag iets van maken wat we mee kunnen nemen in die nieuwe kerk. Iets dat niet verloren gaat, maar waar we keer op keer aan herinnerd worden. Dus zo'n bandje en zo'n servet, die zouden perfect in een kunstwerk passen. Een schilderij, maar dat mag ook iets anders worden. Daar gaan we nog aan werken. Dat weten we nog niet precies. Maar we willen iets maken wat we mee kunnen nemen naar die nieuwe kerk. Samengevat. U kunt uw herinneringen, die schatten aan herinneringen die u hier hebt opgebouwd, kwijt bij Arine Brouwer. Op een A5'tje. Voorzien van uw naam. En dat graag voor 1 augustus. Dank u wel.
Dank je, Chris. Klinkt goed. De kerkenraad, die maakt nog het volgende bekend. Voor de komende vacatures voor ambtsdragers worden de volgende kandidaten voorgesteld. Als ouderling Johan van der Wiel. Als diaken Martin de Jong, Karin Berghuis en Hans Slot. Voor jeugdouderling Hans van der Veen. En Rolf Pelleboer als taakveldouderling jeugd. Als taakveldouderling missionaire zaken Jacqueline en Feiko Lanting. Dat is dan een duotaak. Dat was het. De verkiezing zou plaatsvinden volgende week zondag op 29 juni. En voor alle functies geldt een enkelvoudige kandidaatstelling, zodat het een ja-nee verkiezing wordt. Als u volgende week niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw stem uitbrengen met een briefje in een gesloten envelop met op de buitenkant uw naam. En dit kunt u inleveren bij de scriba of een van onze van de kerkenraadsleden. Dan nog iets over het avondmaal wat de kerkenraad heeft besloten. De kerkenraad heeft besloten om het avondmaal, zolang we in dit kerkgebouw kerken, op de volgende manier te vieren. Voor de hele gemeente wordt glutenvrij brood geserveerd. Aan de tafel hiervoor wordt de vertrouwde oude wijn geserveerd in kleine bekers. De eerste 8 rijen van het middenvak wordt druivensap geserveerd, ook in grote bekers. En het andere deel van de gemeente krijgt de vertrouwde oude wijn in grote bekers. Dus, de veranderingen, diegene die uit kleine bekertjes willen drinken, die gaan hiervoor aan tafel naar het avondmaal. En degene die druivensap willen, die zorgen ervoor dat ze op de eerste 8 rijen van de middenvak zitten. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Wij zingen nu Psalm 61, vers 3 en 5. Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen. En na een moment van stilte, belijdenis en groet, dan zingen we uit de eigen bundel lied 152. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer. In de naam van de God die hemel en aarde heeft geschapen en ook ons leven elke dag draagt. Hij is trouw en hij laat ons nooit los. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van die God door de Heer Jezus Christus. Amen. Zoals al aangekondigd gaan we nu uit onze eigen bundel zingen lied 152. En het plan is om dat in kanon te zingen. Waarbij het middenvak als eerste inzet. En dan halverwege, en ik zal het moment nog eventjes markeren, de beide zijvakken. Dus middenvak begint, zijvakken die volgen. Samen in de naam van Jezus. Mooi om zo samen zingend de dienst te beginnen. De kinderen gaan nog veel meer zingen vandaag. Het is kidspraise. Maar eerst mogen jullie naar voren komen voor het kinderverhaal. Dat wordt verzorgd door Desiree Huisman.
Doen jullie wel eens iets wat niet mag? Wordt hier heftig geknikt. Ja, gebeurt wel eens, hè. En als het dan voorbij is, voel je je dan fijn? Of heb je een beetje van nagevoel in je buik? Wordt diep naar de grond gekeken. Ja. En heb je nou wel eens dat je denkt van, nou ga ik het vandaag proberen. Goed te luisteren. Maar aan de regels en de afspraken te houden, heb je dat plan wel eens? Daar wordt geschud dat hij dat plan helemaal niet heeft. Nee. Nou, het is ook het allermoeilijkste wat er is, hè, aan regels en afspraken houden. De Bijbel staat vol met verhalen dat het allemaal misgaat. Dat mensen het elke keer proberen en dan weer lukt het ze niet. Maar er staat ook dat de Heere God ons elke keer weer wil vergeven. Dat we elke keer weer opnieuw mogen beginnen. En dat Hij nooit moe wordt van dat vergeven. Dat Hij juist blij wordt als we zeggen, het spijt me. Ik ga een heel bekend verhaal vertellen. En dat doe ik niet met mijn eigen woorden. Ook niet met de woorden uit de Bijbel, daar zijn ze wel vandaan. Maar meneer Karel Eijkman heeft het verhaal verzonnen. En het verhaal heet de vader die zijn zoon kwijt was. Hij was in zijn vader en hij had twee zoons. Ze hadden een hele grote winkel en daar verkochten ze meubels in. En de zonen werkten bij hun vader in de winkel en ze woonden erboven. Op een dag zei de jongste zoon, papa, geef mij het geld alvast van de erfenis. En de vader zei, ja, wat voor mij is, dat is ook van mijn kinderen. En hij ging naar de bank en hij regelde het. En hij zorgde er niet alleen voor dat het geld van de jongste zoon op zijn rekening kwam, maar ook het stuk van de erfenis van de oudste zoon. En die kreeg in die tijd wel een beetje meer ook nog, want dat hoorde zo. Die oudste zoon die dacht, ja, wat moet ik nou met al dat geld? En hij liet het op de bank staan. Hij vond het veel belangrijker om zijn werk te doen. Daar had hij plezier in. Maar de jongste zoon, die ging naar de bank. Hij haalde al het geld ervan af. En hij ging op reis. En hij leek een beetje op zijn vader, die jongste zoon. Want overal waar hij kwam, daar ging hij trakteren. Als hij kinderen tegenkwam, zei hij, hier, alsjeblieft, een lekkere appel of een lekkere pruim. En toen hij in dat verre land kwam waar hij heen wilde en als hij dan ging eten, zei die mensen, kom erbij. Ik vind het gezellig, hier, lekker eten. En er moest muziek komen en de mensen moesten dansen. En daar werd hij toch blij van al dat uitgeven en al dat uitdelen. En hij zag dat de andere mensen er ook blij van werden. Hij wilde de wereld vrolijk maken. Maar hij had niet in de gaten dat het in de wereld niet altijd zo vrolijk is. Hij had helemaal niet in de gaten dat het winter werd. Hij had niet in de gaten dat er steeds meer mensen waren die geen werk meer hadden. Hij had helemaal niet in de gaten dat er mensen waren die helemaal geen eten hadden, die honger hadden. Hij had het pas in de gaten toen al zijn geld op was. Toen ontdekte hij, hé, er is ook nog hongersnood in het land waar ik nu ben. Daar kon hij natuurlijk niks aan doen aan die hongersnood, maar het was wel zo. En het geld was op, toen moest hij een baantje zoeken. Maar ja, er waren zoveel mensen die een baantje wilden zoeken. En eindelijk, toen vond hij een baantje. Werk dat niet zoveel mensen wilden doen. In een hotel, ergens in een keuken, de vieze borden schoonmaken, restjes eten van aangekoekte pannen in vuilnisbakken stoppen en al dat die restjes aanstampen. En als hij niet hard genoeg werkte, dan kreeg hij ook nog een schop en hij moest die vuilnisbakken naar de straat slepen. Zelf durfde hij niet van die restjes eten te eten. Hij was bang, straks zien ze mij. Op een dag zat hij uit te rusten bovenop zo'n vuilnisemmer. En toen dacht hij, zo kan het niet. Zo, als ik zo doorga, ga ik nog dood van de honger. De knechten bij mijn vader, die hebben het goed. Maar ik ben niet meer de zoon van mijn vader. Daar lijk ik niet meer op, dat ben ik helemaal niet meer waard. Maar ik kan misschien nog wel als knecht gaan werken bij mijn vader. Ja, dat is een goed plan. Ik ga terug om knecht te zijn. Niet omdat ik het waard ben nog zijn zoon te zijn. En daar ging hij op weg. Hele lange weg terug. Mijn zoon,
Je bent mijn zoon. De vader stond al op de uitkijk. Hij had hem al zien aankomen. Je bent er weer. Mijn zoon. Geweldig. We gaan feest vieren. Wat ben ik blij dat je er bent. Kom, de mooiste stoel is voor jou. De hele straat mag mee feest vieren. Oh, toen je er niet was. Toen leek het wel alsof je dood was. Maar je leeft weer. En de oudste zoon, die had die dag niet in de winkel gewerkt. Die was naar vertegenwoordigers geweest. En die kwam thuis, hij was moe. En hij hoorde herrie. Hij kwam de straat in. Wat is dat hier? Allemaal muziek. Waar komt dat vandaan? Huh? Nota bene, dat komt bij ons uit de winkel vandaan. Wat is dat nou? En hij botste bijna tegen een jongen op met een hele mooie taart. En vroeg, wat is er aan de hand? Er is feest. Je broer is teruggekomen. Kom mee naar boven. Iedereen is feest aan het vieren. En hij werd boos, die oudste broer. Ik heb nooit een feestje gehad. Altijd maar gewerkt. Tja, dat is gewoon. Maar die broer van mij, en hij werd nog ontzettend kwaad. Die broer van mij begon te stampvoeten. Die heeft al het geld van onze vader er doorheen gejaagd. En natuurlijk heeft hij dat op een onfatsoenlijke manier gedaan. Hoe weet jij dat? Zei zijn vader. Je broer is terug. Hij leeft weer. Ben je boos? Ben je boos omdat jij geen feest hebt gevierd? Maar alles wat van mij was, was dat toch ook voor jou? Heb je dat niet begrepen? Jouw broer die dacht dat hij mijn zoon niet meer was. Jouw broer dacht dat hij er niet meer bij hoorde. Hij dacht dat hij dood was. Maar hij leeft weer. Hij is weer zoals hij hoort te zijn. Mijn zoon. Kom mee. We moeten wel feest vieren. Kom, we kunnen het niet laten. En jullie gaan een stukje van dat feest oefenen. Jullie gaan volgens mij zorgen voor die mooie muziek. Als jullie straks terugkomen, ben ik heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Gaan jullie goed je best doen met oefenen? Mogen jullie naar boven?
Psalmen in de Bijbel zijn gebeden. Ze worden de gebeden van David genoemd. En wij gaan vandaag bidden met Psalm 130. En dat doen we door afwisselend die psalm te zingen en ernaar te luisteren. En aan het einde zal ik ook voorgaan in het gebed. Wat we gaan doen is het volgende. We zingen Psalm 130, het eerste couplet uit de psalmen voor nu. Dan lees ik een aantal versen uit de psalm. Dan zingen we weer uit de psalmen voor nu, het derde vers. En dan lees ik het slot van de psalm. En dan zal ik ons voorgaan in het gebed. Maar eerst zingen we Psalm 130, vers 1. Thank you. als u de zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Vers 3. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding. Altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Laten we bidden. Uit de diepte roepen wij tot U. Heer, voor sommigen van ons is dat heel letterlijk zo. Omdat we het echt voelen. Omdat we echt aan de grond zitten. In relaties. In zorgen over het werk. In dingen die we gewoon echt verknald hebben in ons leven. En dan kunnen we een psalm als deze vanuit de diepte van ons hart meezingen. En voor anderen van ons is dit gewoon zo'n zondagochtend waarop het zonnetje schijnt. Maar ook dan zingen we uit de diepte. Want we komen bij elkaar op een wereld die bloedt. Waar miljoenen tranen vloeien. Waar het kwaad nog zo vaak de overhand lijkt te hebben. Het kwaad dat we zien in landen, in structuren. Het kwaad dat niet buiten onze eigen harten omgaat. Want soms zien we het en schrikken we ons kapot. Wat voor een donker er in ons eigen hart kan schuilen. Daarom schuilen wij vanochtend bij u. Bij u is toch vergeving? U wilt toch juist vergeven? Daarom prijzen wij u met ontzag. En we willen u vragen, Heer, om uw zegen in deze dienst. Voor ons, voor de kids hierboven, voor de mensen die met ons verbonden zijn, nu of later. Voor de mensen die we missen. Maar u ziet hen, Heer. We bidden voor heel uw kerk. Zegen ons alstublieft. Dat vragen we u en we prijzen u. In Jezus' naam, amen. De schriftlezing die vandaag wordt verzorgd door Truus Mulder is opnieuw uit het Bijbelboek Handelingen. Om te beginnen gedeeld uit Handelingen 8 en vervolgens de tekst uit Handelingen 11 vers 19 tot en met 26.
Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. En dan Handelingen 11, vers 19 tot 26. Er staat boven de gemeente in Antiochië. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
Als thema heb ik boven de preek gezet: alweer een preek over missionair gemeente zijn. Ja, dat is ook een beetje de intro die ik heb. Daar gaan we weer. Vorige week ging het er ook al over. Toen waren we ook bezig in het Bijbelboek Handelingen. Een preek over, nou ja, dat het toch zo goed is om je geloof te delen met anderen. Dat is een onderwerp wat met grote regelmaat voorbij komt in onze gemeente. En als u de kerkelijke bladen een beetje volgt, nou, het gaat er bijna altijd over. Hoe belangrijk en nodig en goed het is om je geloof te delen met anderen. En dat ook als gemeente te doen. En ik kan me voorstellen dat er dan aan het begin van de preek bij u, bij jou ook al zoiets gebeurt van oké, nou ga ik straks vast naar huis met het gevoel, ik moet weer wat. Ik moet weer zo nodig van dit of dat. Misschien roept dat ook wel een gevoel op van machteloosheid. Ja, inderdaad, ik weet ook wel dat dat moet, dat dat nodig is. Dat is de opdracht van Jezus. Ja, maar hoe dan? Zoals ik soms heb als ik in de auto rij en mijn navigatiesysteem zegt keer om. Terwijl je op een rijbaan zit met zo'n verhoging ertussen. Ik kan helemaal niet omkeren. En ik weet wel dat ik die kant op moet, maar het lukt me gewoon niet. Zo'n stem, keer om. Ja, maar hoe dan? Vandaag wil ik het onderwerp missionair gemeente zijn of met anderen iets delen van je geloof, nou eens van de andere kant benaderen. Niet insteken bij wat wij moeten doen of zouden moeten doen of wat we kunnen doen of wat we niet kunnen, maar omhoog kijken naar God. Wat doet Hij? Waar is Hij mee bezig in deze wereld? En ik hoop dat dat ons ook een beetje mag ontspannen en ons vertrouwen mag geven. We gaan terug naar het Bijbelboek Handelingen. Die mensen in Handelingen hadden een enorme opdracht gekregen. Even terug naar het afscheid van Jezus. Hij had gezegd: ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En doop ze en leer ze dan alles wat ik jullie geleerd heb. En dat was de opdracht. Op weg naar alle volken. En nou denk je, nou, daar gingen ze dus aardig mee aan de slag. Want het beeld wat we vaak hebben van die eerste christenen is toch wel dat zij actief gingen vertellen over hun geloof. Vorige week, Handelingen 4, ze baden om vrijmoedigheid. Nou, dat deden ze dus goed. Ja, maar één klein probleem. En dat was, ze bleven bij hun eigen mensen. Jezus had gezegd, ga dan heen, maak alle volken, dus ook de Grieken, de mensen in Antiochië en de mensen in Rome, nou, noem maar op, maak alle volken tot mijn leerlingen. Maar wat zie je? In het begin van Handelingen, ze blijven bij hun eigen mensen. Binnen de vaste grenzen van wat ze gewend waren, hun eigen cultuur. Mensen met dezelfde taal, met ongeveer dezelfde opvoeding. Dat was nog redelijk veilig. En dus die grote opdracht van Jezus om het aan anderen te vertellen. Nee. Stel je voor dat ik nou naar een heiden toe moet gaan om het te gaan hebben over de Bijbel en over Jezus. En dan moet ik in zijn huis komen en die man is hartstikke onrein. En misschien zegt hij ook wel kom eten, maar ja, dan kom ik met mijn Bijbel en moet ik zeggen, ja sorry, dat eten van u. Dat laat ik even staan, want ik ben een Jood, weet u, en dat is, uw eten is onrein. Dat gebeurde. Petrus, de leider van de eerste gemeente, toen hij een droom kreeg waarin hem onrein eten werd aangereikt, Handelingen 10, zei Petrus, no way, dat ga ik dus echt niet doen, hè. Dat heb ik mijn hele leven nog niet gedaan. En dan zou ik nu opeens bij een heiden moeten gaan eten? Dat moest dus wel. Ze moesten leren om uit hun comfortzone te komen. Uit, nou ja, hun veilige, vertrouwde omgeving. En dat ging echt niet vanzelf. En wat doet God dan? Want daar gingen we het vandaag over hebben. Wat doet God? Nou, God geeft zetjes. Petrus geeft die een visioen. En de gemeente hier in Jeruzalem krijgt een enorme zet. Namelijk, nadat Stefanus, een van de leiders, was gedood, ontstaat er een vervolging. En ze worden op weg gebracht. Ze raken overal verspreid. En ze komen dan zelfs buiten de grenzen van hun vertrouwde land. Ze komen zelfs in Libanon, in Cyprus en in Antiochië, een plaats in het huidige Turkije. Op die manier worden ze buiten hun comfortzone geduwd. En het Bijbelboek Handelingen laat steeds weer zien, God zit daarachter. Op de een of andere manier is God bezig zo zijn gemeente te leiden. Het gevolg is, en daar heb ik een plaatje van, dat het christendom voor het eerst buiten de vertrouwde kaders komt. De kaart laat zien, zeg maar, het nabije oosten van toen. De rode pijl wijst naar Antiochië. Nou, die details zijn natuurlijk niet zichtbaar. Maar ik laat het even zien om aan te geven. Antiochië, dat was een enorm belangrijke stad. Het was de derde stad van het Romeinse Rijk. Er woonden 500.000 mensen. Het was een centrum van handel tussen west en oost, over zee en over land. Het is een plek waar van alles en nog wat gebeurde. Als God het had overgelaten aan de gemeente in Jeruzalem, een stukje zuidelijker, dan waren ze misschien daar wel altijd blijven zitten. Maar God geeft een duw en zo komt de boodschap van Jezus voor het eerst terecht daar in Antiochië. God doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Dat was Handelingen 11. Maar wat doen die gelovigen die daar in Antiochië in die wereldstad zijn aangekomen? Nou, wat zou ik doen? Wat zou u doen? Je zoekt natuurlijk dan je eigen mensen op. In zo'n enorme wereldstad, 500.000 inwoners, zoeken ze hun eigen Joodse landgenoten op. Dat was een grote Joodse synagoge daar. En daar gingen ze naartoe. Zou ik waarschijnlijk ook gedaan hebben. Er staat in vers 19, ze verkondigden de boodschap alleen aan de Joden. Begrijpelijk. Het was een enorme kloof. Ja, die Mozes van jullie, hè? Ja, er was toch iets mee? Was het niet een farao of zo uit Egypte? Het was een enorme culturele kloof tussen Joden en niet-Joden. Zoals voor ons er ook een kloof is. He, wij zijn zo gepokt en gemazeld in de Bijbel. En in alle dingen. We zijn van jongs af aan vertrouwd met die bekende verhalen over de verloren zoon. Het zit zo diep in ons. Er zit gewoon een kloof tussen ons, mensen van de kerk, en mensen die dat niet hebben. Ja, Jezus, er was toch iets mee met Maria en zo. Hoe zat dat nou ook alweer? En dus zoeken we snel onze eigen club weer op. En hebben we het met elkaar over de boodschap. Maar dan is op wat er gebeurt daar in Antiochië. Dan wordt een initiatief genomen. Er zijn een paar grensgangers. Er staan mensen uit Libië en uit Cyprus. Die nemen het initiatief. En zij beginnen, en dat is voor het eerst ever, zij beginnen nu ook het goede nieuws te delen aan Grieken. Aan mensen van buiten hun eigen club, van buiten hun eigen cultuur. Waarom ze dat deden? Nou, waarschijnlijk omdat ze dat al gewend waren. Deze mensen waren gewend om in twee culturen te leven. Zij kwamen niet vanuit de duidelijke, afgebakende wereld van Jeruzalem. Maar ze hadden al gewoond in een andere cultuur. Ze waren het gewend om twee talen te spreken. Grensgangers. Nou, in onze tijd hebben wij ook zulke grensgangers nodig. En daar moeten we zuinig op zijn. En die moeten we stimuleren. Mensen die bij wijze van spreken en de psalmen uit hun hoofd kennen en Guus Meeuwis. Mensen die twee talen spreken, twee culturen kennen en zo een connect kunnen hebben. Want het is toch zo, zoals je ook in Handelingen ziet, er zit toch gewoon een enorme drempel om de gemeente heen. Gewoon een stukje cultuur, dat je je eigen club opzoekt. Zo gaat dat ook. Maar gelukkig zijn er dan van die grensgangers. Mensen die de drempel overgaan en op pad gaan. En Handelingen laat zien, stimuleer zulke mensen. Wees er zuinig op. Geef ze een steuntje in de rug. Dus, als ik even samengevat wat we tot nu toe hebben gezien. Dan komt het de volgende dia. Wat doet God nou in Handelingen? Het eerste is, God geeft zijn gemeente een duwtje. En soms een flinke zet. Hup! Erop uit. Nu gaan jullie naar Antiochië. Hoe pijnlijk dat ook was. Laten we daar geen misverstand over hebben. Het tweede is, God werkt in een grote stad. Dat is zo opvallend in het Bijbelboek Handelingen. Dat het steeds gaat over steden. Dat God steden gebruikt om gemeentes te planten. En van daaruit dan weer verder. Geeft ook een andere kijk op ons als gemeente in de regio Eindhoven. Wat zou God in een grote stad als deze aan het doen zijn? Derde, God gebruikt grensgangers. Mensen die de drempel overgaan. Dat initiatief wordt gezegend. En vierde, God zorgt zelf voor groei. De dia mag nu wel even uit. God zorgt zelf voor groei. Want dat is wat in vers 21 staat. De Heer steunde hen, zodat velen tot geloof kwamen. De Heer die steunt hen. Als je leest over die grensgangers, dan kun je denken, oh, nou ja, misschien moet ik dat dan wel gaan doen. Misschien is dat ook wel wat de Heer van ons vraagt, van iemand van ons. Maar het belangrijkste wat Handelingen zegt, is toch wel, de Heer, Hij doet het. Hij is hier aan het werk. De nadruk valt op Gods activiteit. En Barnabas, die in dit stukje genoemd wordt, die ziet dat. Barnabas is iemand die wordt gestuurd vanuit Jeruzalem. Jeruzalem, dat was zeg maar de kerkenraad van de eerste gemeente, die hield het opzicht. En je krijgt door het Bijbelboek Handelingen heen de indruk dat die mensen in Jeruzalem wel een beetje kritisch stonden te kijken. Wat gebeurt hier? Grensgangers, die gaan zomaar het evangelie delen met mensen die onrein zijn, buiten het eigen volk. Een oogje in het zeil houden, we moeten Barnabas erop afsturen. En Barnabas, dat is zo'n geweldige figuur. Door de genade van God. Barnabas is een man die over de drempels heen kan kijken. Barnabas is iemand die breder kijkt. Door de Heilige Geest staat hij is vol van de geest en van geloof. En hij is blij, staat er. Hij komt naar Antiochië en gaat niet kritisch staan kijken van wat zijn jullie hier aan het doen? Zijn jullie nou helemaal? En hij is blij. Hij is blij vanwege de genade van God. In onze vertaling zegt het iets anders, maar er staat het woord genade. Hij zag de genade van God. Hij dacht, wat is dat mooi. Dat onze God dus ook een oogje heeft op mensen die niet bij het Joodse volk horen. Bij die Grieken, bij die honderdduizenden Grieken hier in Antiochië, bij die Griekse cultuur. God heeft daar een oogje op. Hij wil die mensen er ook bij hebben en hen verlossen door het goede nieuws van Jezus Christus. Barnabas is blij en hij bemoedigt de mensen daar. Ga ermee door. Goed, wat fijn. Het is genade. Genade. Ik heb het op het volgende plaatje gezet. Genade. Dat is dat God ons iets te doen geeft in zijn koninkrijk. En wij denken zo snel, wij moeten het gaan doen. Wij moeten het gaan doen. Wij moeten actief zijn. Wij moeten de gemeente bouwen. Wij moeten het goede nieuws verkondigen. Dat is onze taak, onze opdracht. Maar Barnabas weet het. God is aan het werk. Hij bouwt het huis. Hij zorgt voor de groei. En wij zijn medewerkers. Zoals wanneer je een kast in elkaar aan het zetten bent, zo'n enorm bouwpakket van de IKEA, en je staat daar met allemaal schroeven en planken en papieren, en je hebt een kind dat wil je helpen, dan zeg je, nou, hier, hou jij de schroeven maar vast. En als ik het zeg, mag jij een schroef geven. Zo mogen wij meewerken met God. Maar vergeet nooit dat Hij aan het werk is. Dat Hij de grenzen doorbreekt. Dat Hij zorgt voor zijn koninkrijk. Dat Hij zorgt voor zijn mensen op deze wereld. En wij? Ja, wij mogen een beetje helpen. Wij mogen meedoen. Genade. Volgende dia. Genade. Daar gaat het om. In het koninkrijk van God. We horen dat heel vaak. Bekende woorden. Genade zo'n beetje. God vergeeft je. God wil je zonde kwijtschelden. Wat een geweldig nieuws. En vervolgens gaan wij weer aan de slag. Wij gaan plannen maken. Wij gaan bedenken hoe moeten wij nu het koninkrijk gaan bouwen. Wij gaan vergaderen. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar Barnabas ziet de genade van God. En hij weet, laat het nou los. Geef het nou uit handen. Hij doet het. Vertrouw God nou maar. Laten wij dat ook doen. Laten we nou maar gewoon God vertrouwen. En dan kijken wat Hij doet. Misschien wel buiten de kaders die wij gewend zijn, op een heel andere manier. Let op wat God doet. En als je God bezig ziet, nou, sluit je dan aan. Verwacht het van Hem. Sta open voor wat Hij wil. Dat is eigenlijk in één woord de boodschap die ik ons wil meegeven als we het hebben over missionair gemeente zijn. Laten we nou gewoon leven uit genade. En een beetje op God letten. En op Hem vertrouwen. Ja, maar we moeten toch ook wel wat doen. We moeten toch ook wel die grenzen over. We moeten toch ook wel zijn zoals die mannen vanuit Cyprus. Die dan zomaar zo'n stap zetten. Hè, dat stoeren. Ja, dat is ook waar. God vraagt dat ook van mensen. Ik denk niet van iedereen hetzelfde. Want leven uit genade betekent ook dat God de een dit te doen geeft en de ander dat. God geeft de een deze gave en de andere die gave. En zo werkt dat. Niet iedereen kan zo'n grensganger zijn. Maar wat de Heer wel van ons allen vraagt, is dat we christen zijn. En herkenbaar zijn. En dat is het laatste wat ik nog wil aanstippen vanuit Handelingen 11. Er gebeurt iets heel bijzonders. Antiochieën, daar gaan mensen de grens over. Daar ontstaat een gemeente uit de heidenen. Maar het laatste wat er staat is, in die gemeente werden de mensen voor het eerst christenen genoemd. Dus je had allerlei groepen. Je had de Griekse groep, je had de Syrische groep in die stad, je had de Joodse groep en nogal wat groepen. Maar hier ontstaat een groep die herkenbaar is als christenen. Nou is die naam misschien niet zo behulpzaam voor vandaag de dag, want bij christenen, hebben mensen soms negatieve associaties. Het was toen een nieuw woord. Waarschijnlijk het woord van het jaar in de lijstjes met Oudejaarsavond. Het woord van het jaar, christenen, nieuw. Jezus mensen. Er was iets aan de hand. Die mensen waren, herkenbaar als christenen. En hoe dat kwam? Eigenlijk gewoon heel gewoon. Barnabas en Paulus ook, die geven een jaar lang onderwijs aan de gemeente. En zo gebeurde het dat in die stad de mensen voor het eerst christenen werden genoemd. Er gebeurde dus helemaal niet iets bijzonders. Maar gewoon. De woorden van Jezus, zijn voorbeeld, zijn onderwijs, daar gingen ze mee bezig. En dan doet dat ook wat met je. Als je de woorden van Jezus in je leven laat doordringen en de Heilige Geest die werkt daarmee, dan ga je een beetje lijken op Jezus. Dan gaat Jezus in ons wonen, zoals Paulus het ergens zegt later. Dan maakt Christus door het geloof in je hart woning. Dat wordt dan een beetje zichtbaar. En soms vragen we ons af, wat is nou het effect van wat wij hier elke week op zondagochtend doen? En in alle bijbelkringen en op de catechesis en de clubs. Wat is het effect daar nou van? Dat is niet meetbaar. Maar het doel ervan is dat Jezus in ons woont. En zichtbaar wordt. Dat de mensen het aan je zien. Oh, jullie zijn Jezus mensen. Jullie horen bij die Jezus. En het is anders. Dat, zoals ik pas hoorde, dat een verpleegkundige zegt, die christenen, die hebben iets. Ook als ze heel ziek zijn, zijn wel bang, maar toch er zit een soort vrede en een soort rust. Of, met jou, er is iets anders met jou. In de klas, hoe jij over anderen praat en als er gerold wordt, dat is iets anders. Nou dat. In Antiochië werden ze christenen genoemd. En wat zou het mooi zijn, als wij zo mogen leven, door de Heilige Geest, dat we christenen worden genoemd. Jezus mensen. En zo wil ook God werken, om mensen te bereiken, met zijn liefde en zijn genade. Ik sluit af. Hoe missionair zijn, laatste dia. Of hoe iets delen van je geloof. Het eerste, ontspan. Het is toch Gods werk? Het is toch de Heilige Geest die het doet? Ontspan. En geef ruimte. Geef ruimte aan mensen die de grens over willen steken. Geef ruimte aan initiatieven. En bemoedig dat. En het laatste, laat Jezus in je wonen. Door zijn woorden, door zijn geest. Dat de mensen het aan ons mogen zien. Amen. We zingen samen gezang 281. Laat loven al wat adem heeft, de koning die ons alles geeft. Dat is genade. De koning geeft ons alles. voor de collecte. Oké. Okay. Er komt straks nog een mededeling. Laten we samen gaan danken en bidden. Dank u wel voor uw genade. Dat u ons alles geeft. Dat ook wat u van ons vraagt om te doen, dat dat uiteindelijk een geschenk van u blijkt te zijn. Heer, wij willen u zo bidden dat u door wilt gaan met uw werk. Ook in onze gemeente, ook in onze stad, ook in ons land. Heer, dat u opnieuw zeggingskracht geeft aan de bevrijdende, liefdevolle woorden van Jezus Christus, van zijn verzoenend lijden en sterven en van zijn opstanding. Dat die woorden die zo van een andere planeet lijken te komen, opnieuw blijken het meest actuele en het meest belangrijke woord te zijn, ook voor vandaag. Ja, geef opnieuw kracht, Heer, aan uw evangelie. En ook aan ons als uw gemeente. Geef, Heer, dat we bij de woorden van Jezus mogen blijven. En bij elkaar mogen blijven. Zodat mensen het ook aan ons mogen zien. Het zijn Jezus mensen. Of wat ze dan ook maar denken en zeggen. Maar dat we zoutend zout en lichtend licht mogen zijn. We bidden u, Heer, voor alle initiatieven die worden ontplooid, ook in deze stad, om toch de grens over te gaan. Om jongeren en volwassenen te bereiken met het goede nieuws. Heer, wilt u het zegenen. Ook het werk dat in andere gemeentes gebeurt. Het werk van de Stichting Eindhoven Bouwt. En ook op andere plekken. Heer, zegen het alstublieft. Heer, we willen u bidden om uw licht en uw liefde voor deze wereld. Voor de volkeren in Irak en Syrië. Om uw ingrijpen, Heer, dat de spiraal, de negatieve spiraal van geweld wordt gestopt. En er recht mag zijn en vrede. Voor de mensen op de vlucht. Zoveel mensen zijn op de vlucht geslagen. De wereld staat in brand. Heer, wilt u een thuis bieden? Wilt u de mensen die iets te zeggen hebben, een invloed hebben op deze wereld, wijsheid geven om een keer ten goede te brengen? Wilt u zelf ingrijpen, Heer, en uw koninkrijk laten komen? We willen u bidden, Heer, voor wie in deze stad, in dit land en ook in ons midden zorgen hebben over werk en inkomen. Wilt u, Heer, dichtbij zijn? Wilt u zorgen en een positieve ommekeer brengen? Wilt u vertrouwen geven, Heer? We willen u bidden voor het Johannesproject, voor uw leiding daarin. Heer, we zijn er zo lang mee bezig. We willen daarin openstaan voor wat u ons te zeggen hebt en tegelijk ook vragen, Heer, wilt u geven dat het goed komt? Voor onze zustergemeentes en ook voor ons. Heer, we leggen het in uw handen. Heer, we willen u bidden voor wie in ons midden verdriet heeft en zorgen heeft. De sfeer van ziekte, lichamelijk, psychisch of beide. Wie verdriet heeft over het gemis van een geliefde. Wie zorgen heeft in de sfeer van relaties, familie, een huwelijk, kinderen. Heer, wilt u ons helpen en ons doen merken dat u ons ziet en kent. We willen u bidden, Heer, voor de verkiezing die we volgende week mogen houden. Heer, wij hebben gezocht, we hebben nagedacht. En wilt u geven dat we in dat proces uw stem mogen horen. Wilt u het zegenen? Wilt u ook horen, Heer, wat we u in de stilte nog willen zeggen? Hoor ons gebed alstublieft. Wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor u is alle eer. Amen. Zal Jurie Jochemsen nu nog een mededeling hebben voor ons over het Johannesproject?
Goedemorgen allemaal. Voor de dienst heeft u kunnen horen hoe wij allemaal onze herinneringen aan dit kerkgebouw mooi kunnen vormgeven. En hoe we dat dan op een tastbare manier mee kunnen nemen naar het nieuwe gebouw. Dat is echter niet het enige wat mee moet naar het nieuwe gebouw. Er zijn meubels en allerlei spullen die ook verhuisd zullen moeten worden. En daarom wil ik graag vast uw aandacht hebben voor het feit dat er op een aantal dagen hier dingen moeten worden gedaan. En van tevoren ook al het een en ander moet gebeuren. Op 1 september hebben wij heel veel hand nodig om spullen van hier naar het andere gebouw te rijden. Om schoon te maken. We hebben mensen met karretjes nodig. We hebben mensen nodig die spullen aangeven hier. Die spullen aanpakken in het andere gebouw. En daarvoor komen binnenkort, als het goed is deze week, achter in de kerk intekenlijsten te hangen. Waarop u zich kunt intekenen. En ook wat u graag zou willen doen. Daar gaat het dus om 1 september. Van tevoren moeten al die spullen ook worden ingepakt. Er zijn veel commissies die spullen in de kerk hebben liggen. En al deze spullen moeten ook uitgezocht worden en ingepakt. En binnenkort worden al deze commissies ook per mail benaderd. Om binnen uw commissie ervoor te zorgen dat deze spullen die mee moeten in verhuisdozen klaarstaan op 1 september of iets eerder. Daarvoor komen begin juli ook verhuisdozen klaar te liggen in de kerk. U kunt dit met Renate Bobert afspreken wanneer u komt inpakken. Dat moet u binnen uw commissie eerst regelen. En alles wat na 15 augustus nog niet is ingepakt, zal waarschijnlijk gewoon worden afgevoerd. Dus u wordt alvast verzocht om na te denken over de planning, dat u deze zomer ruimte maakt in uw agenda om in te pakken. Namens het Johannesteam alvast bedankt voor uw aandacht.
Mocht het onverhoopt niet doorgaan, hebben we in ieder geval een goede schoonmaak gehad. Daar zijn de kinderen weer.
Hans, heb jij de kinderen meegenomen naar beneden? Ik zie ze eigenlijk niet.
Ik zie ze ook niet meer.
Oh, wij staan hier nou samen. Ja, wel, ja. Dat is ook wel leuk, maar ze zijn toch wel meegekomen?
Dacht het eigenlijk. Met zag ik ze nog.
Ja, en boven hebben ze flink geoefend. Ja, ja. En gezongen en echt keigoed hun best gedaan. Maar ik denk, hey, ook. Oh, wacht.
Oh, ze zijn hier toch, Hans?
Kijk, ja.
Oh, maar waarom zitten ze nou?
Zijn er veel?
Heel veel.
Oh. Nou, boven hebben wij op heel veel verschillende manieren laten merken, laten horen, dat we Jezus lief hebben. Nou, de kinderen hebben het laten weten. En laten horen en laten merken. Echt super. Ze zitten nu, maar jullie zullen wel merken waarom. Als de kinderen klaar zijn met 5 coupletjes, we hebben laten merken dat we kunnen gaan zitten. Dat we kunnen gaan staan. Dat we kunnen gaan dansen. Spring is in de lucht hebben we ook geprobeerd. Ik zei nog, het dak mag eraf, want we gaan toch naar een ander kerkgebouw. Dus, hè, maakt nou niet meer uit. Toch? En ze hebben gezongen en gezongen. Nee, echt geweldig. Spring, daarna mogen jullie ook allemaal met z'n allen meedoen. We willen er een feestje van maken. Vlak voor de zomervakantie. Daar komt hij. Daar gaat hij, hè? Blijf goed zitten. Oké. Okay.
Jezus lief hebt. Huis even rond als je van hem houdt. Laat het merken.
Als bijna laatste onderdeel in deze dienst wordt de collecte gehouden voor Felix Kohol, een arts in Burkina Faso, en voor het werk dat hij daar doet. En daarna zingen we aansluitend als laatste lied Ik geloof in God de Vader.
Thank you.
Aan het einde van deze dienst wil ik ons nog een bemoediging meegeven uit het slot van Matteüs 28. Het is de bekende opdracht van Jezus om op weg te gaan. Maar het allerlaatste wat daar staat is: hou dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik ben met jullie. Dat is ook wat we horen als we nu zijn zegen ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.